van der Beek, een criminoloog van de Universiteit van Gent, heeft een boek geschreven met een beetje een wonderlijke titel, Howard Reizen. Howard Reizen, één woord. Ja. En dan is de vraag wie of wat is Howard?
Ja, dat staat niet in Van Dalen. Howard is John Howard, een 18e-eeuwse man, een Brit, die op een gegeven moment gevangenissen is gaan bezoeken. Heel veel gevangenissen gaan bezoeken. En daar in de 18e eeuw een dik boek heeft over geschreven. En tot nog toe denk ik het dikste boek met empirische gegevens over gevangenissen. Honderden gevangenissen. En John Howard is een icoon voor iedereen die rond gevangenissen werkt en strafrecht. Ja. Omdat hij erg geassocieerd wordt met gevangenenrechten.
Niet alleen in Engeland. Engelse gevangenissen. Of nee, heel de wereld.
Heel de wereld. Dus de Howard League for Penal Reform. Dus de nog steeds inspirerend voor mensen, niet alleen uit het onderzoek, maar ook met een engagement voor gedetineerde rechten, die hem als grote held zien.
Ah ja. Dat boek, dat is 18e eeuws, heel dik, beschrijft hij al die gevangenissen waar die je bezocht heeft. Heb je daar een exemplaar van? Heb je dat kunnen vasthouden, lezen?
Ja, want de Howard League geeft dat boek nog uit en steeds opnieuw uit. En dat was eigenlijk een van de eerste investeringen die ik gedaan heb toen ik hiermee begon, is echt dit boek. Weliswaar in een nieuwe uitgave, maar nog steeds zoals het toen gedrukt was, om je dat aan te schaffen.
Kopen en helemaal te lezen. Zoals je hem beschrijft, lijkt het een beetje een soort mensenrechtenactivist die opkomt voor de rechten van gevangenen. Dat was hij niet, hè?
Nee, Nick. Ik beschrijf hem nu zo, omdat we iedereen hem zo leert kennen en daarmee geassocieerd wordt. Dus ik ben ook gedurende dat jaar dat ik gevangenisreizen heb gedaan, want dat is natuurlijk de link met het boek dat ik nu geschreven heb. Ik heb geprobeerd hem wat beter te leren kennen ondertussen en hem misschien een beetje te demystifieren en om die figuur van die John Howard ook een beetje als mens te leren kennen.
Ja, dus je bent zelf gevangenis gaan afreizen, in ons buurland voornamelijk, en ondertussen dat boek lezend van... je bent van Gent, van de Universiteit van Gent. Die Howard is ook in Gent geweest om in de gevangenis te gaan kijken hoe het eruit zag.
Ja, dat speelde eigenlijk wel mee. Ik denk, in alle Vlaamse universiteiten of Belgische universiteiten wordt wel over John Howard gesproken. Maar Gent heeft toch een speciale band met John Howard. Dus hoe dan ook, wie in Gent lesgeeft over gevangenissen, kan niet anders dan John Howard vermelden. Hij is een aantal keren langs geweest toen. En we hadden toen, in de 18e eeuw, een tuchthuis in Gent. Dat onder meer door zijn bezoeken wereldberoemd is geworden. Dus ik was bij collega's in Zuid-Amerika, in Noorwegen enzovoort. Ze hebben allemaal van het Gentse tuchthuis gehoord, omwille van die bezoeken van John Howard.
En waarom wereldberoemd? Omdat er zo'n schandalige toestanden in zich afspeelden?
Precies niet. Omdat dat een soort model was in die periode van hoe men gevangenissen zou kunnen organiseren. Hij is er een aantal keer geweest en hij spreekt heel lovend de eerste keren dat hij dat Gentse tuchthuis heeft bezocht. Waarom? Het idee van dat tuchthuis was, gelegen aan de Gentse coupure, dat bestaat nu niet meer, de nieuwe wandeling is daar net naast nu gebouwd, was om de mensen die opgesloten werden een zinvolle bezigheid te geven door hen arbeid te verlenen. Een arbeid die aangepast was aan wat zij nodig hadden. Dus er was textielindustrie, degenen die uit die omgeving kwamen dit, maar ook mensen van de kust die netten leerden. Dus dit idee zat daar voor een stuk in.
Het was heel modern toen.
Het was heel modern. Dat was een idee van een burggraaf, Vilain XIV, zoals hij heet, die dat daar heeft geïmplementeerd en die daarvoor een stuk uniek in was. Ja. Maar hij is een aantal keer gekomen en toen hij terugkwam, laten we zeggen in de jaren 80, 17 in de 80, 83, 84, vond hij dat het altijd maar slechter ging. Omdat er kwam meer volk in die gevangenis en meer schoof die gevangenis eigenlijk op in de richting van een fabriek. En toen de Fransen, dus een tiental jaren later en ook in de 19e eeuw, langskwamen bij ons, is dat eigenlijk veranderd. En is het tuchthuis, en dat is daarom dat we het ook in de lessen kunnen gebruiken, een symbool geworden van hoe het kan degraderen wanneer, laten we zeggen, de economie toeslaat. Want een andere Gentse held, Lieven Bouwens, de man die de textiel toch heeft doen floreren in Gent.
De dief van dat weefgetouw in Engeland.
De spion eigenlijk. Dus in Engeland is gaan spioneren en die zo uiteindelijk technologie naar Gent heeft gebracht. Wel nu, die heeft de gevangenis mogen uitbaten in die zin dat daar de economische activiteit van dus textiel, dat hij zijn bedrijf daarin heeft mogen vestigen. En dan zie je een explosie van het aantal gedetineerden, want uiteindelijk, ze waren er toch, het was gratis, mannen en vrouwen, kinderen, allemaal samen, dan krijg je, het is wel niet helemaal dezelfde tijd, toestanden à la Daans,
In de gevangenis.
Precies.
Voor Lieven Bouwens.
Voor Lieven Bouwens en door Lieven Bouwens.
En was het dan zo van, lever mij nog maar wat gevangenen, Want mijn productie moet uitbreiden.
Daar kwam het inderdaad op neer. En dat
heeft een standbeeld in Gent?
Lievenbouwens heeft een standbeeld op het Lievenbouwensplein.
Ja.
Maar hij hoeft ook elders in de stad. Dus de hele stad was een beetje, ja, zouden zeggen, dus geïndustrialiseerd door Lievenbouwens.
Wonderbaarlijk. Dus die 18e eeuw, dat is wel een hele interessante periode voor gevangenis. Want er gebeurt van alles, hè?
Ja.
Je hebt niet de klassieke... ja, ouderwets, ja, wat was er vroeger voor? Ja. Wie heeft de gevangenis uitgevonden?
Ja, dat is een goede vraag waar we misschien toch wel wat anders moeten beginnen over nadenken. De gevangenis heeft altijd bestaan. Er zijn altijd mensen die men op een of andere manier heeft willen opsluiten en isoleren. Maar de functie van de gevangenis is eigenlijk heel lang geweest en traditioneel plaatsen we dat die periode tot de periode van Howard, dat de gevangenis diende om mensen op te sluiten in afwachting van iets anders. Dus wanneer zij iets hadden gedaan wat niet mocht, dan werden zij in de gevangenis gestoken in afwachting van een proces.
Mm-hmm.
Hè? En vaak waren het rondreizende rechters. Kon dat een tijdje duren voordat die rechters ter plaatse waren. Mm-hmm. En wanneer ze dan veroordeeld werden, dan kregen ze lijfstraf. Waren ze geëxecuteerd of kregen ze lijfstraffen. Maar iemand in de gevangenis plaatsen omdat hij iets had gedaan wat niet mocht als straf, dat bestond eigenlijk niet of nauwelijks.
Ja, dus het idee dat vrijheidsberoving een gepaste straf is...
En er zaten ook veel schuldenaars in de gevangenis. Mensen die hun schulden niet konden terugbetalen, werden in de gevangenis geplaatst tot iemand dat voor hem deed. Lijkt een gek idee, maar tot voor kort hebben wij mensen die hun onderhoudsgeld niet betaalden. En wanneer men het ja, aan kinderen of ex stonden ook gevangenisstraffen op. Dus misschien niet helemaal van het verre verleden. Maar dat waren de functies van de gevangenis. Dus een soort bewaarplaats. Mensen in afwachting van een straf. Schuldenaars. En ook wel staatsgevaarlijken. Hè. Mensen die men niet wilde. Die gevaarlijk waren, maar waar men ook geen proces wilde aan verspillen. De idee van de Bastille, waar men via een lettre de cachet inderdaad... De koning tekende, die willen we niet, die moeten we opsluiten.
Dat is de Franse koning die rechtstreeks politieke tegenstanders...
Voilà. Dus maar die opsluiting heeft ook al te bestaan. Maar de opsluiting in de zin van we gaan... Omwille van wat je gedaan hebt, een misdrijf wat je gepleegd hebt, ga je een straf opleggen. Dat was eigenlijk voor een stuk nieuw.
Wat was het dan vroeger? Je werd of de doodstraf of lijfstraffen?
Ja, of
verbannen.
Verbanning, ja. Inderdaad. Ja. Dat heb ik nog niet vermeld. Dat was in onze contrein iets minder het geval, maar... Hij was van Engeland te houden, dus bij hen hadden veel koloniën. Met de Fransen is dat ook heel gebeurd. Dus dat was inderdaad de oplossing. Mensen wegsturen, hè, ofwel doden, ofwel wegsturen. Hè. Naar koloniën, dat is bijvoorbeeld in Engeland, zorgde dat voor problemen na een tijdje toen. Bijvoorbeeld met Amerika, wat een plaats waar men mensen naartoe stuurde toen daar oorlog was... wisten ze geen raad meer met de gevangenen.
De onafhankelijkheidsoorlog van
precies,
de Amerikanen.
Precies, ja, dat was ook net in die periode. En dan moesten ze iets doen, want men sloot ook meer en meer mensen op. Dat ging daarmee samen. En dan moest men uiteindelijk op afgedankte boten... Het is bijna een verhaal dat we nu ook onlangs nog gehoord hebben... waar men eigenlijk baaiesboten uit die tijd, het heette hulks... aan de Theems legde, waar men de gevangenen enkel op die boten zette... maar ze niet meer kon vervoeren. En de gevangenis was dus eigenlijk boten. Hè, ja. En plaatsen. Vandaar dat er eigenlijk wel veel gevangenissen... ook in Frankrijk aan havens zitten. Hè, omdat dat uiteindelijk... in Marseille heb je dat ook bijvoorbeeld gehad... Het idee was om ze van daaruit te transporteren, maar wanneer dat niet meer ging, bleven ze daar en heb je een soort gevangenissen die toch wel wat met boten te maken hebben.
Ja. Zeg maar, wie is er dan begonnen met het idee van vrijheidsberoving, dat is een straf, laat onze gevangenis bouwen en mensen daar een tijdje vasthouden, als straf?
Wie het is zeker niet dat Howard dat uitgevonden. Dat was al een tijdje bezig en het hing eigenlijk een beetje samen met het feit dat men die lijfstraffen... maar niets vond en het ook moeilijker kon verdedigen, zeker in die periode. Er was heel wat verandering. We hadden de verlichting, we hadden de revolutie gehad, we hadden de burgerlijke revolutie gehad, waarbij er niet, toch na de revolutie, niet één grote koning was die alles besliste en die ook heel wreed kon zijn in straffen. In die periode werd dat moeilijker en moeilijker om dat te verkopen, dus er moest iets anders gevonden worden om te straffen.
Iets fatsoenlijkers.
En wegsturen, maar dat bleek ook niet zo simpel. Dus er moest iets in de plaats komen. En men geloofde ook, op het moment dat men mensen opsloot, dat dat ook een nut kon hebben, dat daar mensen zouden kunnen door veranderen. Dus dat speelde ook mee in die tijd. Dus als we de mensen wegstoppen, en toen dacht men ook, als we ze wegstoppen en daar niets mee doen, initieel, en hen gerust laten, dan zullen ze vanzelf inzien dat wat ze gedaan hebben geen goede keus was. En het was echt de bedoeling om hen, zeker in die eerste tijden, volledig te isoleren. Zelfs wanneer zij in de gevangenis moesten van de ene plaats naar de andere gaan, droegen zij kappen. waar zij elkaar niet konden zien, enkel met een gevangeniskap.
Dus iedereen zat constant in een isolatiecel, zeg maar.
Precies, precies. Dus het cellulaire, dus het feit dat het woord cel dateert van die periode.
En je zou ze ook in zalen kunnen samenzetten of zo.
Nee, dat was nu net de bedoeling. Want op mijn reizen ben ik bijvoorbeeld ook in Frankrijk geweest, en in Paris-Fresnes, dus een oude Parijse gevangenis. Daar, heel vaak worden daar foto's van getoond. En daar zie je de kapel, die nu wel een beetje veranderd is, maar altijd een prachtige kapel, waar je eigenlijk ziet dat de plaatsen in de kapel, dat daar eigenlijk alleen plaats is voor hokjes, waar mensen met een hoofd allemaal van elkaar onderscheiden, elkaar niet kunnen zien. Daar kunnen dan, ik weet niet, 100 mensen in, die elkaar niet kunnen zien. Die eigenlijk een soort souffleurhokje hebben, elk individueel.
Wacht, dat is een kapel met een soort lekbatterij?
Ja, wel.
Iedere gevangene kan de pastoor zien?
Precies, ja.
Maar niet zijn buur?
Maar niet elkaar.
Je zit eigenlijk opgesloten enkel met je geweten.
Precies, de homo clausus heet ze dat ook in Nederland. Je zit opgezocht met je geweten en het idee is, men geloofde daar toen in, door niets te doen en dat geweten wel zal zorgen. En bovendien dat je dan zal inzien dat je een slechte keuze hebt gemaakt en ook de straf moet net lang genoeg zijn om je dat te doen inzien. Dus dat moet samenhangen met het soort misdrijf, de duur van de straf.
Ja. Zeg, nu je toch over Fresnes bezig bent, hè? Ja. Die gevangenis in de buurt van Parijs. Hoe was die?
Ja, verschrikkelijk. Goed, ik heb net gezegd dat het ook mooi is. Hè? Maar dat is
historisch gezien, die kapel. Maar je beschrijft in je boek als het ergste van het ergste. Ja. Wat je overal op je reizen bent tegengekomen.
Ja, ik ben inderdaad in 6 landen geweest, waaronder ook in Oost-Europa, waar iedereen zegt of denkt van dat zal dan het ergste zijn wat je gezien hebt. In mijn boek, wat ik daar gezien heb, in het Franse gevangenis in Fresnes, vond ik het ergste inderdaad. En ik was vooral erg, maar eigenlijk aangedaan. Hè? Terwijl ik door vele bezoeken al wel wat gewoon ben. U vroeg mij daarnet in de gevangenis opgesloten zijn. Dat moet toch iets met u doen? Dat is toch iets anders? Ik heb het toch 1 keer gedaan, maar eigenlijk vroeger doet dat nog weinig. Als je vaak in gevangenissen komt, je wordt dat ook gewoon. Dat was voor mij eigenlijk een hele rustige dag. Toen die 24 uur in de gevangenis. Andere collega's vonden dat misschien wel bedreigend, maar ik heb mij echt wel heel goed kunnen uitrusten in de gevangenis. Maar goed, Fresnes heeft mij toch iets...
Dat is die in Beveren die je hebt uitgetest.
Nee, dat is niet in Beveren. Het was een ander soort...
Maar het gelijkaardig principe.
Ja. En wat ik toch... Ondanks dit was ik daar enkel door daar te zijn enorm onder de indruk van wat ik zag. Dus de gevangenis op zich is een oude gevangenis, waar gedetineerden hoe dan ook telkens met een personeelslid mee. Als ze zich van de ene plaats naar de andere gaat er telkens iemand mee. Dat heeft verschillende redenen. Maar bijvoorbeeld voornamelijk de zaal waar het bezoek werd ontvangen, of wordt ontvangen. Voor mij was dat toch iets wat ik in die mate nog nooit heb gezien. Dat was een kelder, waar de centrale verwarmingsbuizen, de gasbuizen aanwezig waren. Een donkere, slecht verlichte kelder, waar het bezoek werd ontvangen. Ik heb het vergeleken met kleedhokjes in een zwembad. Zo wat die grootte. En dan nog eens in 2 gedeeld, waar eigenlijk aan elke kant van de deurtjes van het kleedhok, aan de kant komt het bezoek binnen en de andere kant de gedetineerde. En dat is dan het bezoek wat ze daar kunnen krijgen. En stinkende ruimtes ook, heel slecht verzorgd, afbladderende muren, waar men dan enkele minuten of uur, of een bepaalde tijd kan samen zijn met partigen, met kinderen. En wat goed, en dan krijg je onmiddellijk de verhalen dat dat niet ideaal is. Dat ze zeggen dat ook. Hè. Het moet een likje verf krijgen. Maar wat mij ook opviel is een enorme tolerantie voor de mensen die daarin werken. Zij zijn dat ook gewoon. Zoals ik net zei, je wordt een aantal dingen gewoon. Zij zeiden, het zou een beetje verf moeten krijgen. Zij vonden het ook geen probleem om mij dat te tonen. Ja. En om mij te zeggen hoe dat bezoek daar dikwijls uit de hand liep. Hè. Dat mensen in dat hokje, toen ze elkaar zagen, trachten een seksueel contact te hebben en zo, dat ze daar dan moesten tussenkomen. Vreselijke tafereelen. Op zich had een hokje om 2 vierkante meter met een bankje in van 30 centimeter. Ook een plaats waar dan bezoek met kinderen zou kunnen zijn, of waar een wat meer rustig bezoek. Zetels 20, 30 jaar oud, stinkend met vuile vlekken. Ach, nee, dat was. Daar heb ik echt was ik van geschrokken. Ik heb wel wat gezien.
Ja. Maar je beschrijft ook hoe in de gevangenis gevangenen bijna als objecten worden behandeld. Ja. Je mag daar als onderzoeker, als je dan binnenkomt, niet mee praten. Je mag daar eigenlijk geen contact mee hebben.
Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk als onderzoeker naar gevangenis te gaan. En gewoon zeg, ik ben weliswaar met de achtergrond die ik heb. Ik kom gewoon kijken en vragen stellen.
Zoals die Howard.
Ja, precies. Dat was eigenlijk wat hij ook deed. En hij was ook zeker geen onderzoeker of academicus. Je hebt het nu weer over Frankrijk natuurlijk. Wat dan blijkbaar het land is waar ik mij het minst optimistisch over uitlaat. Ik was inderdaad enorm geschrokken over ja, de wijze waarop omgegaan wordt met gedetineerden. Zelfs net over de grens, het was bijvoorbeeld in Lille, in Rijssel, dus net over de Belgische grens, waar je in een totaal andere context terechtkomt. Dus personeel heeft al graden zoals militairen, dus daar heb je dus echt mensen met allerlei strepen en met militaire graden. En het feit, overal waar ik kom in gevangenis en je komt op een plaats waar gedetineerden zijn, heb ik de gewoonte, en dat kan ook, om hen een hand te geven en met hen te praten. Dat is bijna overal vrij normaal. Je hebt daar gradaties in, vrij normaal dat je daar van mens tot mens gesprekken mee kan hebben. In Frankrijk was dat not done. He, daar worden geen handen gegeven aan gedetineerden. Toch niet waar ik gezien heb. Dus ik mag geen algemene uitspraken doen. En dan is dat bijna een object in de ruimte. Kom ik binnen met mijn gids, degene die mij dan rondleidt, vallen alle gesprekken stil. De gedetineerde kijkt mij ook niet aan. He, kijkt naast mij voor een stuk. En dan wordt er over die persoon gepraat en wat daar gebeurt. He. Dus dat is toch wel iets bijzonders. Ik heb het meegemaakt dat er één gedetineerde naar mij riep van op een afstand. Ik wil jou wel eens vertellen wat er in de gevangenis gebeurt hier. En dat die man werd weggevoerd in Frankrijk. Omdat hij dat niet mocht. En ik weet dat hij daarna ook een tuchtsanctie heeft gekregen om dat te doen. Hè. Wat toch wel, naar opnieuw, de vergelijkingspunten dat ik heb, een heel bijzondere situatie is.
Ja, waar je het niet zou verwachten. Hè. Zegt andere uiterst is Noorwegen. Hè. Noorwegen heeft de naam van het walhalle van het gevangeniswezen te zijn.
Ja, hè, het is een beetje in de laatste tijd. Hè. Maar goed, ik ben daar inderdaad ook gaan kijken. En ook voor ons, als ik dat dan zeg, degenen die zich met gevangenissen bezighouden, heeft dat een bijzonder goede naam. Als zijnde Noorwegen of Scandinavië in het algemeen, maar Noorwegen in het bijzonder, als de plaats waar je de beste gevangenissen hebt. Wat
iedereen
betekent,
in de gevangenis wil zitten.
Waar iedereen in de gevangenis wil
zitten. Dat is zo'n leuk eiland met een hutje op en dan mag iedereen vrij rondlopen.
Ja. Om twee redenen hebben ze een goede naam, omwille van de kwaliteit van de opsluiting. Hè. Het feit dat daar de detentieomstandigheden goed zijn, zoals je zegt, daar zou ik willen zitten. En ook hebben ze de naam dat ze niet zoveel opsluiten. Hè. Dus aan rato van het aantal inwoners. Ik weet niet of die beide stellingen waar zijn. Ik denk dat niet. Hè. Ik wil daar straks nog wel iets over zeggen. Maar natuurlijk, het beeld van Noorwegen is wat u ook schetst. Is ja, dat je inderdaad die goede omstandigheden hebt. Ik hoor het nu ook, maar ik ben bijvoorbeeld ook naar een gevangeniseiland geweest, waar mensen worden opgesloten met heel verschillende straffen, tot zeer zware straffen. En waar je dus met de boot naar het eiland toevaart. Er is een aanlegsteiger, dus ergens in de fjord van Oslo, waarop staat Vengsel, gevangenis. En de deur van de gevangenis is eigenlijk een aanlegsteiger. En daar is een bootje dat een kwartiertje varen naar een eiland gaat. En dat eiland is alleen bewoond door gevangenen. Dat is ongeveer 5 kilometer rond. Hè. Met bos, waar men bosbouw doet, waar een andere activiteiten.
Maar daar staat geen omheining
daar
rond.
Daar staat geen omheining rond, daar is alleen water. Hè.
Ja, dus als je een bootje hebt, dan ben je zo weg.
Ja, maar je hebt daar geen bootje.
Je hebt misschien vrienden met een bootje die je kunnen komen halen.
Dat zou kunnen, of met een andere vervoermiddel, dat is waar. Ja. Maar niettemin wordt dat toch ervaren als een echte afsluiting, toch wel ver van de bewoonde wereld. Maar het is wel een wereld op zich. Ja. Vroeger was dat een klein stadje, daar staat nog een kerkje, een administratief gebouw, en de gedetineerden wonen daarin chalets met een stuk of zes samen. Werken overdag, want werken is in Noorwegen heel belangrijk. Maar goed, wanneer de dagtaak erop zit, zoals in andere gevangenissen, gaan zij naar hun cel, maar dat is dan met de fiets, over het eiland, langs de grindwegen, naar hun chalet. Waar zij ook vaak zelf kunnen koken, vinden ze daar ook heel belangrijk om zelfs met grote messen en zo, dat gedetineerden daarmee aan de slag kunnen gaan. En dan zie je de foto's dat ze inderdaad in de zomer ook gaan zonnen aan de chalet of gaan zwemmen en vissen.
Heerlijk.
In de Noorse fjord. En die foto's worden natuurlijk ongelooflijk verspreid over
het
internet.
En dan denkt iedereen, zo is
daar
het
willen
gemakkelijk.
We naartoe. Precies, ja.
Nee, maar dan denken mensen, dat is toch geen straf meer?
Ja, en toen ik naar Noorwegen wilde gaan en ook moest gaan, om reden dat dat een plaats is die ik moest gaan bekijken. Ik zoek telkens ook, anders dan Howard, die toen zijn reizen deed alleen. Zonder voorbereiding heb ik geprobeerd mij goed voor te doen en met gidsen te werken. En gidsen zijn collega's die ik kende of mensen die echt wel op die problematiek werken. En die mij ook wel wat als klankbord konden voeden. Toen zeiden zij, en daar was ik eigenlijk heel blij mee, naar dat gevangeniseiland. Ja, je mag daar naartoe, maar wij gaan niet mee. Dat iedereen gaat daar naartoe en dat is echt wel het PR, de PR-machine van Noorwegen.
Het show-eiland.
Absoluut. Manchester City is daar ook een match gaan spelen. Daar gaan ook, dus dit soort, en dat zijn de verhalen die je meekrijgt. weliswaar van voor de tijd van Vincent Kompany, maar niettemin, of als je met de boot daar naartoe vaart, heb ik al die verhalen gekregen hoeveel beroemde mensen mij waren voorgegaan.
Wacht, maar hebben ze dan maar één zo'n eiland om aan de buitenlanders te tonen?
Dat is een beetje overdreven, hè, want er zijn veel eilanden in Noorwegen. Hè. Maar wel één gevangeniseiland, bij mij weten, het meest bekende is dat wat ik gedaan. De meeste andere plaatsen zijn andere gevangenissen die soms wel veel meer lijken op de gevangenis die we hier hebben.
Maar als het zo een soort vakantiepark van maken, dat is het, als ik het goed heb, omdat ze misdadigers als echte mensen willen behandelen, zodanig dat ze als aangepaste mensen terug de maatschappij in kunnen.
Dus de normalisatie is daar belangrijk, ook bij ons. Hè. In vele landen vindt men dat een heel belangrijk aspect.
Ja, maar daar gaan ze er leven, heel ver in, hè?
Daar probeert men zover, ook in de andere gevangenissen die niet op een eiland zitten, probeert men, als het niet nodig is, om mensen echt op te sluiten. Dus aspecten van buitenwereld toe te laten. Dus dat er niet noodzakelijk altijd heel hoge muren moeten staan. Zelfs al ligt dit niet op een eiland. Dus open gevangenissen en zo hebben ze daar ook.
Ja. En open, dat is letterlijk. Hè? Dat zijn gevangenissen die in het dorp inkopen mogen gaan doen. Hè?
Dat is zo, maar dat is bij ons ook. Hè? Dus wij denken dan dat dergelijke dingen...
Ah, echt?
We hebben ook vormen van gevangenissen die dichter zijn, die in een vorm van een landbouwbedrijvigheid zijn georganiseerd, waar gedetineerden inderdaad op een soort boerderij werken. Nee. En soms van een relatieve vrijheid kun je niet. Gevangenissen zijn bij ons ook geen zwarte gaten waar mensen in zitten en nooit naar buiten komen. Ja.
De beste manier om dat te kijken of dat succesvol is, is om te kijken hoeveel van die mensen die worden vrijgelaten, sukkelen nadien terug in de gevangenis. Recidivecijfers. Ja. Hoe zit dat in Noorwegen?
Ze zijn daar vrij trots op. Dat ze zeggen van wij scoren wel met ons systeem. Hè, omdat wij min. Maar recidiveonderzoek, moet ik zeggen, is bijzonder moeilijk. Hè, omdat je de mensen al moet kunnen opvolgen. En het is niet omdat je teruggevat wordt, dat betekent dat je terug criminaliteit gepleegd of omgekeerd. Dus daar zit een hele selectieproces aan. Dus niet iedereen die criminaliteit pleegt, raakt terug in de gevangenis. Dus recidive is moeilijk onderzoek. Maar de cijfers die zij voorleggen zijn vrij goed, hè, in vergelijking met andere landen. Hoewel ik mij daar de bedenking bij gemaakt heb, en ze waren daar niet zo tevreden mee. Noorwegen is een land dat sterk veranderd is. Het was een land waar mensen vrij of heel gelijk waren. Gelijkheid was een heel belangrijk principe in Noorwegen. Je had daar geen adel. En de gevangenissen pasten in dat idee, wanneer iemand een criminaliteit pleegde, ging je naar die gevangenis, behandelde je die normaal en mag je terug naar de Noorse maatschappij. Maar nu ook Noorwegen globaliseert ook heel veel vreemdelingen in Noorwegen, ook die criminaliteit plegen. En dan wordt het moeilijker voor de Nooren wat ze er precies mee moeten doen. We zien dat ook. Hè. Ze zitten ook langer in de gevangenis, langere voorrechtenissen. De programma's die we nu elders op televisie zien, zie je ook dat de buitenlanders daar vaak een beetje vast geraken. En wat Noorwegen doet, is mensen uitzetten. Wanneer ze geen gewenste vreemdeling meer zijn, omdat ze criminaliteit hebben gepleegd, ze hebben de centen. De oliecent om dat te doen.
Ja, dus als er geen raads mee weten... Dan...
Nee, en ze laten eerst een straf uitzitten. Dus in normale omstandigheden voor een stuk. Maar slagen er moeilijk in om die mensen voor te bereiden voor wat er daarna moet gebeuren. Omdat ze toch, zoals alle gevangenissen, proberen voor te bereiden op een leven in de gemeenschap rond die gevangenis. En dus, wat doen ze? Ze zitten lang in de gevangenis, de vreemdelingen, en gaan dan op het vliegtuig en worden dan uitgezet. En ik denk dan, als je dan duizenden mensen per jaar uitzet, is het misschien niet gek dat je recidivecijfer niet zo hoog is natuurlijk. Als je
exporteert die problemen.
Een beetje wel, ja.
Dat is wat je
en dat horen ze je niet graag vertellen.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Tom van der Beek, je bent dus criminoloog van UGent. Howard Reizen, zo heet je boek. Die John Howard, die ben je achterna gereisd, die Brit, die dus al die gevangenissen heeft bezocht. De vraag helemaal aan het begin, waarom deed hij dat? Daarop staat in je boek geen antwoord. Hè? Waarom heeft John Howard al die gevangenissen bezocht? Het is niet als mensenrechtenactivist. Waarom dan wel?
Wel, we denken dat we dat weten. En hij heeft het zelf eigenlijk ook gezegd waarom hij het doet, maar ik geloof het niet. Waarom hij die reizen gedaan heeft zoals hij ze gedaan heeft. De officiële reden is op een bepaald moment... Goed, hij was iemand die geld had, die rijk was, maar dus niet hoefde te werken. En dus een lange tijd reizen voor zijn plezier als hobby en zich wat bezighield met aardappelcultuur enzovoort. Maar op een gegeven moment was hij sheriff, als sheriff aangesteld, als notabele van het dorp, om... En zijn rol was om naar gevangenissen te kijken. En daar, voor de eerste keer, heeft hij toen een gevangenis gezien. En hij heeft daar toen gezien dat gevangenen moesten betalen om in de gevangenis te zitten. Voor alles wat ze eten moesten ze betalen.
En dat vond hij zo vreemd dat hij terug...
En de reden voor zijn reis was dat hij zou moeten gaan, op zoek was naar precedenten. Of dat in andere gevangenissen ook zo was. Dat hij dan eventueel de situatie zou kunnen veranderen.
En dat is geëindigd in een heel dik boek.
Ja, want na 2-3 weken had hij het al gezien, maar hij is toch... Nog 15, 25 jaar blijven reizen.
Ja. Howard Reizen, John Howard. Tom van der Beek, dank je wel.